Goed mensen, wij proberen de draad weer op te pakken. Vorige week was het wel een erg moeilijk onderwerp over Tyrus. Vanavond is het een heel pastoraal onderwerp eigenlijk. We zijn gekomen bij hoofdstuk 7 van het boekje. Dat gaat over Ezechiël 34, waar het gaat over een unieke herder die beloofd wordt. Nou, ik ga u eerst maar weer eens proberen de structuur van deze hoofdstukken voor ogen te stellen. Wij hebben de vorige keren stilgestaan bij het eerste hoofddeel van het boek Ezechiël, dat 48 hoofdstukken heeft. Hoofdstuk 1 tot 24 ging over het oordeel over Israël. Daar hebben we een aantal hoofdstukken uit behandeld. Vorige keer ging het over deel 2, hoofdstuk 25 tot 32, het oordeel over die 7 buurvolkeren van die rondom Israël liggen. Hè, die 7 volkeren waar we Tyrus dus uit hebben genomen en bekeken. Vanaf vanavond en het verdere, het vervolg van deze Maranatha-kring, gaan we spreken over deel 3. En dat is hoofdstuk 33 tot en met hoofdstuk 48. En dat zijn alleen maar heilsprofetieën. Dus daarin gaat het niet over gericht, maar daarin gaat het over genade. Hoofdstuk 33 is echt zo'n keerpunt. En waarom is dat het keerpunt? Wel, wij weten dat Ezechiël leefde, dat hij in ballingschap zat in het jaar 597... voor Christus is hij weggevoerd en dat hij 11 jaar lang tot aan het jaar 586 voor Christus geprofeteerd heeft over de aanstaande verwoesting van Jeruzalem en de tempel en de wegvoering van het hele volk in ballingschap. Nou, dat is uiteindelijk gebeurd en hoofdstuk 33 beschrijft de val van Jeruzalem. Kijkt u maar eens mee, bijvoorbeeld in hoofdstuk 33 vers 21... Daar staat bij mij boven de tijding van Jeruzalems verwoesting. Bij u ook? Beetje anders, maar het komt hetzelfde neer. Er staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 33 vers 21, daarom is dat een kantel, een scharnierpunt, een keerpunt in het boek. Het geschiedt in het 12e jaar van onze gevankelijke wegvoering. In de 10e maand, de 5e van de maand, dat er één tot mij kwam die van Jeruzalem ontkomen was. Een bode die heel hard gerend had van Jeruzalem naar Babel, naar Tel Aviv, waar Ezechiël zat. En die zei tot mij, de stad is gevallen, de stad is geslagen. Dat was dus een Jobstijding, hè? Het is dus echt uitgekomen wat Ezechiël jarenlang had geprofeteerd en wat de mensen eigenlijk niet wilden geloven. De Jobstijding, de stad is gevallen, de tempel is toch verwoest. Een dieptepunt in de geschiedenis van Israël. En dat is nou juist een keerpunt. Dus waar nou in hoofdstuk 33 de tijding wordt vernomen dat Jeruzalem inderdaad gevallen is, de stad verbrand, dat dieptepunt, dat wordt nou juist een keerpunt. En dat is geestelijk heel vaak zo. Onze onmogelijkheden, dat schept Gods mogelijkheden. He, waar wij op de grond terechtkomen, een dieptepunt meemaken. Vaak kan God dat gebruiken als een keerpunt in je leven. En dat zie je ook in het boek. In de voorgaande hoofdstukken, toen Jeruzalem nog stond, was het alleen maar oordeel, gericht. En vanaf dat dieptepunt gaat God spreken van genade. Troost. Troost. Nou, dat is een belangrijk iets om te kijken hoe het boek in elkaar zit. Maar wat is dan die troost? Nou, vanaf hoofdstuk 33 tot en met hoofdstuk 48 dus. Ik ga u eens even heel kort een indeling geven van wat er nou ongeveer in die hoofdstukken staat. Ik moet u ook nog dit zeggen. Nou, dat is ook heel belangrijk om deze hoofdstukken te verstaan. Hoofdstuk 1 tot en met 24 ging over het oordeel over Israël. Nou, dat werd uitgevoerd door Nebukadnezar. He, die val van Jeruzalem, de wegvoering, Nebukadnezar. Het oordeel over de volkeren, hoofdstuk 25 tot 32, dat is ook uitgevoerd door Nebukadnezar. Maar vanaf hoofdstuk 33 tot 48 dat is voor een belangrijk deel nog niet vervuld. Dus wij spreken hier over onvervulde profetie. De volkomen vervulling die zal plaatsvinden bij de wederkomst van Christus. Dat is ook uitermate boeiend om daar eens oog voor te hebben. In het Oude Testament zijn vervulde profetieën, maar er zijn ook onvervulde profetieën. Wie kan er mij in het Oude Testament een vervulde profetie noemen? Alles wat te maken heeft met de eerste komst van Christus, zie, de maagd zal zwanger worden en de zoon baren, dat is vervulde profetie. Maar er is ook onvervulde profetie, dat gaat over de wederkomst van Christus. Nou, dat vinden we met name in deze komende hoofdstukken. Het gaat daar namelijk over de toekomst van Israël, heel globaal gezegd, over de toekomst van Israël onder leiding van de ware knecht van David, de Messias, de goede herder, de Heer Jezus Christus. Dus wij spreken over onvervulde profetie. Nou, dat is een belangrijk iets. De Messias staat centraal in deze hoofdstukken. Ik ga u een indeling geven in, nou, pakweg, 7 punten. Hoe raadt u het? U kan meelezen bij de hoofdstukindeling die erboven staat, de kopje die erboven staat. Hoofdstuk 33 gaat het over een herhaling van Ezechiëls. Hij wordt van Ezechiëls aanstelling. Hij wordt voor de tweede keer als wachter over Israël aangesteld. Weet u nog dat in hoofdstuk 2 werd hij ook als wachter over Israël aangesteld? Maar toen moest hij oordeel waarschuwen. En nu wordt hij, hoofdstuk 33, weer als wachter over Israël aangesteld. En nu mag hij vertroosten. Nu mag hij vertroosten. Nou, dat is dus het begin. En dan hoofdstuk 34, daar gaan we vanavond naar kijken. Daarin gaat het over, over oordeel over valse herders, oordeel over valse leiders en de aankondiging van de komst van de ware herder, de ware leider. Valse leiders worden veroordeeld en de ware herder, de Messias, die David wordt genoemd, de grote Davidzoon, die wordt hier aangekondigd. Hoofdstuk 35, u ziet het allemaal boven staan, dat is nummer 3. Hoofdstuk 35 gaat over het oordeel over Edom. Edom, dat was de grote vijand, hè? Nakomelingen van Esau en zo. Trouwens, in de rabbijnse literatuur is Edom altijd synoniem voor Rome, de Romeinen. Dus, laat maar zitten, dat komt wel een keer. Dan krijgen we hoofdstuk 36 en 37, prachtige hoofdstukken. Hoofdstuk 36 en 37 gaat het over het herstel van het land, Kanaan, het land, en ook van het volk, Israël. Het land wordt hersteld, de puinhopen worden herbouwd, de woestenijen van de bergen die worden weer ontgonnen en er komen weer wijnstokken en vijgenbomen, het land gaat weer bloeien. Maar ook het volk wordt hersteld. Het volk wordt gebracht in het land. Ze zijn allemaal naar de ballingschap gevoerd natuurlijk. Ze worden weer gebracht in het land. Ze worden hersteld, dat wil zeggen twee keer. Ze worden nationaal hersteld. Ze worden weer gebracht in Israël, één natie. En ze worden ook geestelijk hersteld. De Heere zal zijn geest in hen gaan geven, zodat ze gaan leven. Denk aan het dal van de dorre doodsbeenderen. Eerst komen die botten en schedels, die komen allemaal bij elkaar. Nou, dan leren ze wel bij elkaar, alleen zich geen leven in. Het nationale herstel is dat alles bij elkaar komt, wat verstrooid was. En dan gaat de Heer zijn geest erin geven, dan komt er leven in en dan gaan ze ook geestelijk leven. Dus het land wordt hersteld en ook het volk Israël. Ze komen weer terug in Israël, in Kanaan, en ze worden uiteindelijk geestelijk. En ze worden alle 12 hersteld. Hè? Het gaat over het herstel van de 12 stammen van Israël. Alle 12. De 10 stammen waren al lang weggevoerd. Door wie? Door de Assyriërs, precies. En die 2 stammen die waren net weggevoerd, 586 hoofdstuk 33, door de Babyloniërs, door Nebukadnezar. En dan zullen zowel die 10 als die 2, die zullen weer bij elkaar komen. Die 12 stammen zullen één volk zijn wat de Heere zal dienen. Dan krijgen we hoofdstuk 38, 1, 2, 3, 4, 5, ja, hoofdstuk 38 en 39. Hele moeilijke hoofdstukken. Hele boeiende hoofdstukken. Daar gaat het over de laatste vijanden die verslagen worden. De Gog in het land van de Magog. Nou, wie die Gog en die Magog zijn, onthoud ik u nog eventjes. De allerlaatste vijanden die zullen worden vernietigd. Bij de wederkomst van Christus natuurlijk. Hè? Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk over. Als die ware herder komt, hoofdstuk 34... Dat is de Heer Jezus. En wij denken dan aan de wederkomst. Dan worden de vijanden vernietigd. En dan wordt het volk uiteindelijk helemaal geestelijk hersteld. Dan krijgen we hoofdstuk. Dan krijgen we nummer 6. Dat is hoofdstuk 40 tot 47 vers 12. En daar gaat het over de bouw van een nieuwe tempel. De bouw van een nieuwe tempel. Hoofdstuk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 wordt het allemaal uitgebreid beschreven. Tot en met hoofdstuk 47, de tempelbeek. Het aardse huis waar de volkeren naartoe zullen gaan. De glorie, de heerlijkheid van de Here komt daar weer in terug, weet u het nog? Die weggegaan is en die weer terugkomt. Dat wordt allemaal in die prachtige hoofdstukken beschreven. Ja, je zou je kunnen afvragen van hoe zit het nou met die tempel? Dus die wordt nog gebouwd. Nou, ik denk het wel. Wij zijn nu bezig aan tafel aan het lezen Exodus. En als u ook de Bijbel van voor naar achteren leest, dan weet u dat die tabernakel die wordt beschreven in Exodus 25 tot en met Exodus 40. Helemaal uitgebreid, alles wordt beschreven zo, die planken en die kleden en de voorwerpen in de tabernakel, alles wordt beschreven. Uitgebreide hoofdstukken. En is dat nou echt, heeft die tabernakel echt bestaan? Ja, natuurlijk. En als je dat nou is overzet op Ezechiël, hoofdstuk 40, 1 en 2, weer uitgebreid worden de maten en de inrichtingen en de voorwerpen van die nieuwe tempel die worden beschreven. Nou, zal die tempel dus er een keer komen? Ja, natuurlijk. Net zo goed als die tabernakel in het verleden uitgebreid gedetailleerd werd beschreven en werd gebouwd, gemaakt, zo zal in de toekomst die nieuwe tempel ook worden gebouwd en gemaakt naar het bestek wat de Heere in Ezechiël 40 en verder heeft laten optekenen. Als u mij vraagt, heeft die tempel er ooit gestaan die in Ezechiël beschreven wordt, dan zeg ik nee. Die tempel die in Ezechiël beschreven wordt, maar daar gaan we nog een keer over spreken, die heeft nooit bestaan zoals die hier beschreven wordt. Dus die moet gewoon nog gebouwd worden. Simpel. Zo werkt dat. En dan hoofdstuk, vervolgens hoofdstuk 47 vers 13 tot hoofdstuk 48... Dat is het laatste gedeelte van dit prachtige moeilijk boek. Dat gaat over de als het zover is, dan deel ik een schemaatje uit. Dan heb ik het prachtig op een plaatje. En dan laat ik het nu zien wat in die boeken in dit hoofdstuk beschreven wordt. Dat is de verdeling van het land. De verdeling van het land. De 12 stammen krijgen alle 12 een stuk van dat Kanaan. De verdeling van het land. En ook de stad, de heilige stad Jeruzalem, wordt beschreven. En die stad Jeruzalem, die zal worden gekenmerkt door het laatste zinnetje van dit prachtige boek. Yahweh Shama, de Heere is al daar. Dat zal het dat kan je nu niet zeggen van Jeruzalem. En nu kan je zeggen van de toeristen zijn al daar. En de Klaagmuur en de moskee en de Al-Aqsa moskee en de grafkerk is al daar. Maar de Heere is al daar, dat kan je niet zo zeggen. Die heerlijkheid des Heeren, die godsdiensten zijn al daar wel. Maar de God der heerlijkheid niet. Maar dan wel, in de toekomst, bij de wederkomst van Christus, als het volk Israël nationaal en geestelijk wordt hersteld, als de laatste vijanden worden uitgeroeid bij de wederkomst van Christus, dan komt ook zijn rijk op aarde, totdat ge uw rijk volmaken zult en de aarde met uw vrees vervult, zingen wij in een van de gezangen, precies. Nou, als die tijd aanbreekt, dan zal ook een tempel worden gebouwd en dan zal Israël weer, daar zal mijn volk weer wonen na zijn raad. Daar zal God eeuwig hen zijn volle gunst betonen, volgens Psalm 69, geloof ik. Ja.
Er zijn toch ook wel belangrijke verschillen met die tempelbouw in de regio en
met die. Ja. Klopt, maar ik. Wat zeg u?
Goud en zilver bijvoorbeeld wordt nergens genoemd.
Prima, ik kom nog een keertje praten met u. Maar dat doe ik nu niet, want we gaan niet te veel in detail, want we komen nog een keer daarop terug, over die exacte. Ja, hoe dat precies met die tempel zit. Dus ik geef nu alleen even de indeling. Ja. Ja, nog iets. Dus dat is de indeling. We gaan het vanavond dus hierover hebben. Ik wil nog iets zeggen. Als het gaat over de tempel, dan is het heel interessant, dat zeg ik zomaar even tussen haakjes, maar wat vaak tussen haakjes staat, is vaak het belangrijkst. Ik lees in de Bijbel dat er 7, hoe is het mogelijk? Ja, in totaal 7 tempels hebben bestaan. Nou, Broeder Vlot mag ze allemaal opnoemen. Wat zeg u?
Dat lees ik echt in de Bijbel.
Nou. Mag ik eens een poging gaan wagen? De eerste tempel die gebouwd werd, is natuurlijk de tempel van Salomo. Kijk, die 7, dat is vaak zo. En het is ook een goede ezelsbrug om te onthouden van de getal van de volmaaktheid. De tempel van Salomo. Nou, was een prachtig, schitterende, mooie tempel, waar ook de heerlijkheid van de Heere was. De tweede tempel, ze zijn toen in ballingschap gegaan. Na 70 jaar zijn ze weer teruggekeerd naar Israël. En toen werd de tempel gebouwd, dat noemen we de tempel van Zerubabel. En er zijn er al 2, ja. Er zijn er al 2, de tempel van Zerubabel. En Jozua, de hoge priester, en Zerubabel. Oké, nou die was stuk minder mooi. Maar daar heeft de Heer ook zijn gunst aan willen betonen. Zijn zegen op willen geven. Dan zou je kunnen zeggen als derde. Kijk, die tempel van Zerubabel die is op een gegeven moment in het Nieuwe Testament door koning Herodes ontzettend verfraaid. Prachtig, dat was een wereldwonder in de tijd van het Nieuwe Testament. Precies, die restauratie. Hij heeft er jarenlang, ik geloof dat hij er 46 jaar over gedaan heeft, om dat ding te verfraaien. En hij was toen klaar in het jaar 64 na Christus. En 6 jaar daarna ging hij weer in de vlammen op. Dus dat is wel erg. Maar in ieder geval, dat was een heel mooie gerestaureerde. Dat was eigenlijk de gerestaureerde tempel van Zerubabel. Maar die was geweldig, mooi, schitterend, prachtig. Tempel van Herodes, noem ik een derde. Dan als vierde. Dat is de tempel, maar dat moet u geestelijk verstaan. Breek deze tempel af en ik zal hem na 3 dagen opbouwen. Dat is het lichaam van de Heere Jezus. Ook dat wordt in Johannes 2 een tempel genoemd. Waarom? Omdat de volheid van God woonde in Jezus van Nazareth, het lichaam van Christus. En dan krijg ik nummer 1, 2, 3, 4, 5. Dat is in 1 Korinthe 6 staat dat de gemeente van de levende God een tempel is van de Heilige Geest. Ja, zelfs elke gelovige apart weet gij niet dat uw lichaam is een tempel. Dus de gemeente of de gelovigen in onze tijd, de gemeente, dat is het lichaam, dat is de tempel van de Heilige Geest. Ook dat is een Bijbels uitdrukking. En dan een zesde. Maar dat tip ik even aan. Want ik weet niet wat ik hier allemaal wel of niet kan zeggen. Maar in ieder geval, ik verwacht dat ik Bijbelse dingen wel mag zeggen. Dat is dat er in de nabije toekomst, denk ik persoonlijk, dat er een tempel zal worden gebouwd waarin uiteindelijk de antichrist zal gaan huizen. En u leest dat bijvoorbeeld, dat moet u thuis maar eens onderzoeken, geliefde Bereus, in 2 Thessalonicense 2. Daarin wordt gesproken over een tempel, trouwens ook in Openbaring 11, over een tempel die wordt herbouwd. Maar dat niet de tempel zal zijn van Ezechiël, maar waar wel weer de offerdienst zal worden hersteld en waar uiteindelijk de antichrist zal gaan plaatsvinden.
Letterlijk in
een
zin van gebouw.
Ja. Tempel zal gaan. Elke Jood die je nu spreekt, hè, elke Jood heeft eigenlijk maar één wens nu, die nu in het land is. Hè, ze hebben eeuwenlang gebeden dat ze weer terug mochten keren naar Israël. En nou hebben ze nog twee wensen. Wat zeg u? Ja, ze hebben van alles al staan. Dat klopt. Ze hebben gebeden om de terugkeer naar Israël. En als je nou aan een orthodoxe Jood vraagt, waar bid je nou om? Dan zegt hij om de bouw van de tempel en de komst van de Messias. Dat zijn het eerste wens is al vervuld. Nou, de andere twee, daar bidden ze dagelijks om. De tempel van de antichrist, daar gaan we nog een keer over spreken. En dan de zevende, dat is de tempel zoals die hier beschreven wordt. En hoe heb ik dat genoemd? Dat is de tempel van Ezechiël. Dat is de tempel die zal worden gebouwd bij de wederkomst van Christus. Of laat ik het hebben over de tempel van Ezechiël. Nou, hoe dat precies zit, wordt vervolgd. Goed. Wat is dus de kern van de profetieën? De kern van de profetie is dus dat die verstrooide Israëlieten, die zullen weer worden vergaderd in het land. De stad Jeruzalem, de tempel van God onder leiding van de Messias. Dat is het grote ideaal waar de profetieën over spreken, wat eens zal worden vervuld. Als ik nou kijk van hoe is dat nu vervuld? Ja, wij leven in een tijd dat nog niet volledig vervuld is. Maar wij leven wel op de drempel. Wij leven in profetische tijden. Ik ga eens een poging wagen. Natuurlijk is het ontzettend belangrijk om het jaar 1948 om dat voor ogen te houden. Want in het jaar 1948, om precies te zijn, in mei 1948, om precies te zijn 14 mei 1948, om precies te zijn in de nacht van 13 op 14 mei, is de staat Israël uitgeroepen. Onder leiding van Ben Gurion. En Ben Gurion heeft toen een reden gehouden. Dat is dus het nationale herstel, het politieke herstel van Israël. En elke dag wordt er gebeden om de staat Israël. En dan wordt er gebeden, wordt er een zinnetje gezegd, dat de staat Israël zoals die in 1948 ontstaan is, dat is het ontluikend begin van de verlossing. Dus zelfs de ongelovige Joden, die voelen iets aan van dit is het begin van de verlossing. Het is een ontluikend begin. Maar die volle verlossing die komt nog, maar dit is een beginnetje. En u kunt zich niet indenken, denk ik, hoe ontzettend belangrijk dit is op Gods klok. Dit is echt een profetisch teken, een teken van de eindtijd van de eerste orde, vind ik. En ze zijn, ik ga ze even vertellen. Tenminste, daar ben ik al een tijd mee bezig. Maar, u moet bedenken, Israël is 3 keer in de ballingschap geweest. De eerste ballingschap, dat was in Egypte. Ja? Daar hebben ze 400 jaar gezeten. En toen werden ze verdrukt en zo, de grote verdrukking in Egypte. En toen werden ze uiteindelijk verlost door het bloed van het lammetje, werden ze eruit gehaald en bracht de Heer ze naar Kanaan. Toen ze verlost werden uit die eerste ballingschap, De ballingschap, de eerste ballingschap. Toen gaf God als teken uit die eerste ballingschap, gaf God iets geweldigs groots als geschenk aan zijn volk. Namelijk de wet, de Torah. Ze waren net uit die ballingschap, toen gaf God op de Sinaï zijn wet. Ja, kan je het allemaal nog volgen? Prima, dan gaan we verder. De tweede ballingschap, dat is de tijd waarin Ezechiël leefde. Dat is de ballingschap door Babel, hè, de Babylonische ballingschap. In Egypte, zei ik, hebben ze 430 jaar gezeten. In Babel hebben ze 70 jaar gezeten. En toen ze uit die tweede ballingschap werden verlost, toen gaf God na een aantal, ja dat duurde nog wel even, maar het geweldige geschenk wat God toen gaf, dat was de Heere Jezus. Ga nog even terug. Die tempel van Zerubabel, hè? Die was natuurlijk helemaal niet zo mooi als die tempel van Salomo. Die oude mensen die tempel van Salomo hadden gezien, die zagen die tempel van Zerubabel na 70 jaar. Die oude mannen die stonden te huilen. Wat jongen, wat een miserabele tempel is dat. Vergeleken met wat we gezien hebben bij Salomo. En dan geeft de Heer een bemoediging. Dan zegt de Heer, ja maar deze tempel, hè, de heerlijkheid van deze tempel zal groter zijn dan de heerlijkheid van de tempel van Salomo. En waarom dan wel? Omdat in deze tempel de Heere Jezus heeft gewandeld. En dat was bij Salomo niet zo. Dus dat was het geweldige geschenk wat God gaf na die tweede ballingschap uit Babel na 70 jaar. Dat duurde nog wel een tijd, maar toen kwam de Heere Jezus. En nu zijn ze, en dat is nou de impact van 1948. Nu zijn ze, de derde ballingschap dat gebeurde, dat noemen we de Romeinse ballingschap. In het jaar 70 na Christus ging de tempel weer in vlammen op. He? En dan werd hij weer verwoest. En toen werden ze verstrooid niet naar Babel, maar naar alle hoeken van de aarde. En dat heeft 19 eeuwen geduurd. Bijna 20 eeuwen. He? Dat heeft 19 eeuwen geduurd. Hebben ze altijd moeten zwerven over de aarde. Als er één volk kan zingen, kan klagen, gij weet hoe God ook zwerven moet op aarde, dan is het de wandelende Jood. Ja, en ze kennen Psalm 56 ook, dat zingen ze ook. Het heeft 19 eeuwen geduurd. Nou, goed. En nou zijn ze, nou is 1948, nou komen ze weer, nou hebben ze een staat gekregen, nou komen ze weer terug overal vandaan, ga ik daar nog wat meer van zeggen. En nou gaat de Heer ze nog een geweldig geschenk geven. En dat zal zijn, alleen dat moet nog vervuld worden, dat zal zijn de wederkomst. Hoe lang hier tussen zit, weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat dit rechtstreeks te maken heeft met dit. Of om het te zeggen in de termen van Ezechiël, het nationale herstel zal ongetwijfeld in verband staan met het geestelijk herstel wat Israël zal mogen meemaken bij de wederkomst van de Heer Jezus. Goed. Nog een jaartal wat heel belangrijk is. 1948 is het ontluikend begin van de verlossing. Nog een jaartal dat heel erg belangrijk is, dat is het jaar 1967. Ja, precies. Ik geloof dat toen mijn vrouw geboren was, dus daarom is het belangrijk. Of was het nou 68? Ik weet eigenlijk niet meer. Belangrijk omdat toen Jeruzalem één en ongedeeld werd. He, ook het oostelijk gedeelte van Jeruzalem werd heroverd. En dat was een zeer emotioneel moment. Ik heb daar nog geluidsopnames van wat er toen het veroverd werd. Toen ze daar bij de klaagmuur. Dat was zeer emotioneel. Toen werd Jeruzalem weer één. Na 19 eeuwen. Één en ongedeeld. En het opvallende is, beste vrienden. Het opvallende is dat ook rondom dat jaar, je moet hem niet op één jaar vastpinnen, maar rondom die tijd kwam er een nieuw fenomeen op. En dat waren met name de Messias beleidende Joden in het land. Je hebt altijd Messias beleidende Joden gehad. De bekendste, de beroemdste was natuurlijk Isaac da Costa. Wie weet er nog een Messias beleidende Jood? Wie? Ja, ja, Richard Wurmbrand, ja, zeker. Kappadoce, de dokter die tegen inenting was. Ja. Chris, ja, precies. Christian Salomon Duits was ook een messierlijke jood. Alleen, je hebt alle eeuwen even goed nadenken wat er nou weer bedoeld wordt. Dat zijn joden die in de Heer Jezus gingen geloven. Die heb je altijd gehad. Alleen die leefden dan. Christian Salomon Duits leefde in Nederland. En Da Costa leefde in Nederland. En Cappadoce. En je hebt ze altijd gehad. Maar het wonderlijke is dat in 19, rond die 60 jaren, dat er dus Messias beleidende joden, die kregen in het land Kanaan zelf. En dat heeft dus 19 eeuwen niet gekund. Ze waren altijd verstrooid in het land. Dat was onder de Turken, onder de Engelsen en onder van alles en nog wat. Maar niet van Israël zelf. Maar toen die staat Israël er kwam, kreeg je dus enkele tientallen jaar daarna, kreeg je ook Messias beleidende joden in het land. En beste mensen, dat is een groep die groeit nog steeds. En die wordt vervolgd. Door de joden. Deze mensen mogen onze voorbeden ook met name wel hebben. Want ik heb een Messias beleidende Jood net zo lief als een Christus beleidende Arabier. Want het zijn mijn broeders en mijn zusters. Ja? Dus, maar die groeit nog steeds. En dat is ook een teken van de eindtijd van de eerste orde. Waarom? Omdat namelijk, wanneer was het voor het laatst dat je Messias beleidende Joden had in het land Israël? Wanneer had je dat voor het laatst? Ja, in de tijd van? Precies, in de handelingentijd. In de tijd van Paulus, in de tijd van de handelingen. Dus, het aparte is dat je in de handelingen, hè, die 3000 die tot bekering kwamen, Pinksterdag waren we, Messias beleidende Joden. In de tijd van de handelingen had je inderdaad Joden in het land die de Heer Jezus als hun Messias beleden. Dus in de begintijd van de christelijke kerk had je ze in het land. En nu in het jaar, vanaf na jaar 67 ongeveer tot nu, in de eindtijd heb je ze weer in het land. En zo zie je dat wat dat betreft begin en einde samenvallen. Maar goed, dat is een gedachte van mij, dat mag u mee doen wat u zelf wil. Oké, dit is even de inleiding. Nou gaan we naar hoofdstuk 34. Prachtig, mooi, schitterend, troostvol hoofdstuk. Ik las in een verklaring, hoofdstuk 34, dat is het evangelie naar de beschrijving van Ezechiël. Zo mooi is het. Dit is zo'n mooi evangelisch woord. Waar gaat het hier over? Nou, ik ga dit hoofdstuk een beetje voor u indelen. In de eerste 6 verzen gaat het inderdaad over die valse leiders. Die valse leiders van Israël die zichzelf zochten. Ze worden herders genoemd. En bij herders denken we dus aan leiders van het volk. Hoofdstuk 34 vers 1. En het Heere woord geschiedde tot mij, zeggen de mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders, alzo zegt de Heere Heere. Wee die herders van Israël die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette, bekleed u met de wol. Gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. Dan komt het. De zwakke sterkt gij niet, de zieke heelt gij niet, het gebrokene verbindt gij niet, het weggedrevene brengt u niet terug, het verlorene zoekt u niet. Maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Daarom zijn ze verstrooid, omdat er geen herder is. Ze zijn als het wild gediet des velds tot spijzen geworden. Omdat ze verstrooid zijn. Mijn schapen dolen op alle bergen enzovoort. Dus de herders die worden het wee u aangezegd. Slechte herders, slechte leiders. Ze waren uit op eigen voordeel. Ze zochten zichzelf. Die schapen die gaven melk en wol en vlees. En dat vonden ze goed. Maar om ze nou voor ze te zorgen, daar deden ze niet. Nou, zo was het in de tijd van Ezechiël. Zo was het ook, beste mensen. Dus vers 1 tot en met 6 van hoofdstuk 34 gaat het over slechte leiders. Zo was het in de tijd van Ezechiël. Er was een reden waarom de Heer zijn oordeel gaf. Maar als ik dat nou mag toepassen, zo was het ook in de tijd van de Heer Jezus. Wie waren toen de leiders van het volk? De Farizeeën en de schriftgeleerden enzovoort. Dat waren de leiders van het volk. En toen de Heer Jezus verscheen, hoe vaak lezen we niet in het evangelie dat we lezen dat hij met barmhartigheid bewogen, gewogen was over de schapen die geen herder hadden. He, het volk dat was eigenlijk zonder echte herders, leiders. Nou, en ook daar is... de Heer Jezus heeft, wat hier nou staat van de herders, vers 2, wee die herders. Als je dat nou denkt aan het Nieuwe Testament, wat heeft de Heer Jezus een keer gezegd tegen die Farizeeën? Een heel hoofdstuk lang. Wee, ja, dat is de andere kant. De goede herder, dat is hij zelf, dat komt zo. Want het gaat over die slechte herders. Hier zegt God, wee die slechte herders. En de Heer Jezus heeft gezegd in Matteüs 23, een heel lang hoofdstuk. Wee u. Gij schriftgeleerde farizeeën, gij huichelaars, want... En dan komt er een reden van. He, dus dan zien we dat in het Nieuwe Testament ook de Heer Jezus dat oordeel uitspreekt over leiders die het volk niet werkelijk ter harte ging. En als ik dat mag toepassen, ook op onze tijd. Paulus heeft er al voor gewaarschuwd dat er in de gemeente wolven in schaapskleren zullen komen en herders die heersen over de kudde, staat er in vers 4. Gij heerst over hen met strengheid en hardheid. Maar je zoekt niet het welzijn. Je geeft ze geen geestelijk voedsel. God beware mij. Ik zal u eerlijk zeggen, toen ik dit las. Ja, kijk, als ik het lees met betrekking tot de uitleg. Dan zeg ik van nou, dan kan ik een avondje wel vullen. Want nou, zo zit het in elkaar. Maar als je nou deze hoofdstukken ook leest en deze verder met betrekking tot jezelf. Dan snijdt dat soms als een zwaar door je ziel. En dan vraag je aan jezelf en vraag ik aan de Heer. Heer, ben ik nou zo'n herder? He, die uiteindelijk, is het nou, ben ik nou een beroepsdominee of een... Dominee uit de roeping. Heers ik nou over gewetens? Of mag ik u nou werkelijk dienen? Heb ik bewogenheid? En dat geldt niet alleen voor mij als dominee. Maar dat geldt ook voor ambtsdragers. En dat geldt voor onderwijzers. Juffrouws en meesters. Mensen in de politiek, werkgevers. Lijken we op de goede herder? Of lijken we op deze slechte herders? De Heere spreekt over hen als... herders die mijn schapen niet weiden. Vers 6. Mijn schapen. En wat aan ons toevertrouwd is als u verantwoordelijkheid draagt. Of het nou is voor de jeugd of voor ouderen. Of wat dan ook. Als u verantwoordelijkheid draagt voor anderen. Dan zegt God, ja dat zijn nou mijn schapen. Hè? En hoe ga ik daarmee om? Ja, je hebt een herdersrecht. Je mag leven van de kudde. Ze mogen best wel eens een kommetje melk hebben van die schapies. En ze mogen die wolk wel eens scheren dat ze wat hebben om een pak aan te trekken. Dus ik mag leven van de collectezak. Dat is goed dat een gemeente een predikant betaalt enzovoort. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar ik heb ook herders plicht. En wat is nou een echte herder? Een leraar. Ik moet eerlijk zeggen dat het best wel heel... spreekt me best wel erg aan. Dat zijn niet alleen maar woljagers... Maar dat zijn mensen, en ze worden hier beschreven in 5 categorieën. Die weiden dus, die weiden, hebben we gelezen. Hè? Even kijken, die de schapen moeten weiden, vers 2. Voedsel zorgen voor het welzijn van het volk. Maar juist dat geknakte, om daar nou zorg voor te hebben. De zwakken sterkt gij niet. De zwakken in de gemeente, wie zijn dat? Nou, kan ik die ergens vinden? De zieken heelt gij niet. De zieken. Lichamelijk, psychisch, geestelijk. De gebrokenen verbindt gij niet. Je kan hier nog een lijn trekken naar het verbond dat gebroken is. Het gebroken Sinaï-verbond. En een herder moet er altijd op uit zijn om dat te helen. Hè, om mensen weer te brengen. Onder de band van het verbond. Het gebrokene heelt, bindt, spalkt gij niet. Het weggedrevene. Ja, dan kan je denken aan mensen die aan de rand staan. Het afgedwaalde. Om dat nou weer terug te brengen. Dat is ook een taak van ons als kerk. En het verlorene, dat spoor je niet op. Nou, dat kunnen we allemaal tot onszelf nemen. Wat heeft de Heer nou door deze verse tot ons te zeggen? En dan gaan ze dwalen. Daarom dolen vers 6 mijn schapen op allerlei bergen. Ja. Nou, dat is één. Dat is één. Dan vers 7 tot en met 10. Ik geef de indeling maar een beetje erbij. Dan heb je een beetje structuur. Want dat zijn allemaal massa versen. Dat is dat die herders, die worden ter verantwoording. De schapen worden van hun hand geëist. Hè? De herders worden ter verantwoording geroepen. De herders zijn aansprakelijk. Die valse herders zijn aansprakelijk. Er staat in vers 7. Daarom gij herders hoort des Heren woord. Gij herders. Nou komt er een preek tot de herders. U zegt nou ja goed, ik ben een gemeentelid. Ik ben een schaapdominee, u bent de herder. Dus het gaat even niet over mij. Nou wacht even. Dan moet u dadelijk even wachten tot vers 17. Want er staat er. Want gij, o mijn schapen. Dus in vers 7 gaat het over, staat er, gij herders. Dus dat is even voor degene die verantwoordelijkheid dragen. En vanaf vers 17 moeten we weer gaan luisteren, want dan gaat het over gij, o mijn schapen. Dan komt het weer bij u terug. Ziet u? Ze krijgen allemaal een beurt. God spreekt iedereen aan. Voorganger en kerkganger, als ik dat zo eens mag toepassen. En ze worden schuldig gesteld. En ze worden ter verantwoording geroepen. Wat zegt de Heer dan? Vers 7 tot en met 10. Zo waarachter als ik lees, spreekt de Heer, zo ik niet. Zo ik niet. In een andere vertaling staat dat nog duidelijker. Wie heeft er hier een andere vertaling dan de degelijke Statenvertaling? Ja? 8. Ja, en dan? Oké, okay. Ik zoek wat anders, maar dat zal wel aan mij liggen. Oh, dan kom je in vers 10. Oh, zie je wel. Ja, nee, zo ik niet. Oké, okay, ik ga nog even verder. Ik zoek eigenlijk wat anders, maar het staat in vers 10. Omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof, zal het wildgedierte des velds tot spijzen geworden zijn. Heb ik u vorige keer verteld waar die wilde dieren geestelijk op doelen? In de Bijbel. Buitenlanders, ja precies. Als het gaat over Israël. Het wild geeft wild gediert. Precies, als het gaat over... Hier gaat het over die schapen, dat is Israël. Zijn overgeven aan het wild gedierte. Omdat die herders niet goed gezorgd hebben. Gods geboden hebben verlaten. De schapen niet hebben verzorgd. Zijn ze overgeven aan het wild gedierte. En die wilde dieren... De wilde dieren is in de Bijbel ook altijd een symbool van de heidenvolkeren. Heidenvolken. Dus we kunnen denken, als het gaat over Israël, kunnen we denken aan Assur, Assyrië. De 10 stammen. De 10 stammen zijn aan het wild gedierte, namelijk de Assyriërs, overgeleverd en verstrooid. En dan kunnen we denken aan de Babyloniërs. Ook dat was, voorgesteld als een leeuw in Daniel. De Babyloniërs was een leeuw, wild dier. En je kan denken aan de Romeinen. In de tijd van de Heer Jezus, in 70 na Christus. Voorgesteld als een monster in Daniel. Wilde dieren die het volk Israël verscheuren, verstrooien, verslinden enzovoort. Heidenen. En je kan ook de lijn nog doortrekken naar Hitler. Naar Hitler. De Holocaust, waar ze inderdaad ook massaal werden verdelgd. Nou, ze worden ter verantwoording geroepen, die herders. En mijn herders naar mijn schapen niet vragen, de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden ze niet. Daarom vers 9, gij herders, hoor des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heren, ziet, ik wil aan de herders. Ja, dat wilde ik even in een andere vertaling horen. Ik zal u! Dat is de emotie van God. Ik vind dat zo belangrijk. Ik zou nog wel eens een prekenserie willen houden, maar ik wil het zoveel. Maar ik zou nog wel eens een prekenserie willen houden. Misschien komt het tegelijkertijd over de emoties van Christus. Wij denken vaak dat God en Christus... God die weet alles al van tevoren en die bestuurt alles. Alsof het een onbewogen God is die zo zijn raadsplannen volvoert en hoe dat dan ook allemaal uitvalt. God is zo betrokken op de mens. Dit is een aandoening. Dit is een gevoel, een verontwaardiging. God is zo... boos. Een zondagmorgen belevende welzijn. Daar komt het in de preek ook weer even naar voren. Je moet maar opletten. de emoties van de Heer. God is zo boos op die leiders. Ik zal mijn schapen van uw hand eisen. Ze worden uit het ambt gezet. Ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij niet meer tot spijze zijn. Nou, dus dat is de negatieve achtergrond van slechte herders. Die heersen in plaats van dienen. Die geen bewogenheid hebben. Die hun ambt misbruiken. Een dominerende dominee. God behoede mij ervoor. Vers 11 tot en met 16, dan krijgen we een prachtig mooi gedeelte. Dat is dat de Heere zelf naar zijn schapen gaat vragen. Zo pastoraal. De Heere zoekt zelf het verloren. Laten we eens gaan kijken. Want zo zegt de Heere, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen. Een andere vertaling zegt, ik zelf, ik doe het zelf. Zal naar mijn schaap, ik zal ze opzoeken. Dus net hadden we de verontwaardiging van de Heer. Ik zal die herders, die slechte. En hier zien we de diepe ontferming van de Heer. Dat is ook een gevoel, hè. De bewogenheid van de Heer. Ik zal zelf, zal ik ze opzoeken. De Heer als herder. Een prachtige passage wat de Heer gaat doen voor zijn volk. Wie doet het dus? God zelf. En dan moet u er eens op letten in die versen 11 tot en met 16. Hoe vaak dat woordje ik zal voorkomt. Als u een rode pen hebt en u zou het onderstrepen in uw Bijbel, zie je alleen maar rode streepjes. Dat zijn die prachtige, de beloften stapelen zich op. Ik zal eens even een greep doen. Ik zal naar mijn schapen varen. Ik zal ze opzoeken, vers 12. Ik zal mijn schapen opzoeken. Ik zal ze redden. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verstoord zijn. Ten dagen van wolk en donkerheid. Ik zal ze uitvoeren. Ik zal ze vergaderen. Ik zal ze weiden. Ik zal ze weiden op de hoge bergen. Ik zal mijn schapen weiden, vers 15. Het verloren zal ik zoeken. Het weggeleefd zal ik weiden. Ik zal. De beloften van God stapelen zich op. Dus God is een veel bewogen God. Verontwaardiging, ontferming. God is ook een veel belovende God. Talloze beloften. Je moet ze maar eens onderspreken. De belofte van het genadeverbond. Hij redt ze. Ja, en dat is nou, kijk, vers 12. Ik pak er even wat uit. Ik zal mijn schapen opzoeken, ik zal ze redden uit alle plaatsen waarin ze verstrooid zijn. Kijk, dat is nou nog niet vervuld. Dat is nog niet helemaal vervuld. Want in het jaar 586 hier, hè, dit duurde 70 jaar, maar dit gebeurde in het jaar 586 voor Christus. Toen zijn de Joden verstrooid naar Babel. Vanuit Israël naar Babel. Dat is duidelijk, hè? Dus dat was één plek, één rijk, waarna ze verstrooid waren. Maar in vers 12 wordt gesproken, ik zal ze vergaderen uit alle plaatsen waarheen ze verstrooid zijn. Dus dat ziet niet alleen op die Babylonische ballingschap, maar veel meer op die Romeinse ballingschap, waar ze daar over de hele wereld waren verstrooid. En nou belooft de Heer, ik zal ze vergaderen uit alle plaatsen waarheen ze verstrooid zijn. En dat is nog niet compleet vervuld, maar wij leven wel in een tijd, daarom is het zo, ja, we leven in profetische tijden, dat geloof ik echt. Dat geloof ik al zijn levensdagen. In het jaar 1948 heeft God daar, ik maak nou even grote stappen, maar om de grote lijn duidelijk te hebben, heeft God daar een begin mee gemaakt. Met de Zionistische beweging. Van Theodor Herzl. Dat heeft God, dat is zo boeiend om te lezen, dat God in de harten gelegd heeft. Eerst wou ze in Oeganda die Joden neerzetten. Nee, uiteindelijk is dat in Israël, is dat Kanaan, dat landje daar bij die Middellandse Zee. En daar is het gekomen. En vanaf 1948 zie je dat God bezig is, harten van mensen beweegt, harten van Joden, ongelovigen hoor, want ze geloven allemaal niet in de Heer Jezus. Maar op een of andere, ik zou bijna zeggen, een instinct zoals vogels dat hebben. Om weer terug te gaan naar dat land wat er aan de vaderen beloofd is. Ik zal u eens een paar jaartallen noemen. Als u daar niet vies van bent trouwens, van jaartallen. Want ik heb het maar over al die jaartallen. Maar kan het nog een beetje volgen?
Ja.
Oh, gelukkig. Ik moet dat van de namen van mijn vrouw moet ik dat vragen. Van, houd er nou de lijn in, want die mensen die weten helemaal niet wat er overkomt. Nou, nee, dat weet ik vandaar, maar... Ik hoop trouwens niet dat ze meeluisteren, dan heb ik daar een probleem als ik thuis kom. Ik ga het wat waartallen noemen. Om te zien dat God bezig is om zijn verstrooiden... De Joden, die gaat over die schapen zijn, die Israëlieten... Om ze weer terug te brengen naar het thuisland. Trouwens, ook psalmen spreken daarover, hè, beste mensen. Wij zingen de psalmen, ze zijn me lief. Maar weet je dat heel veel psalmen... Die gaan over Israël en ook over de toekomst van Israël. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 147, vers 1. De Heer wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen. Daar komt het. Vergaren en in vrede doen leven. Hen die uit Israël zijn verdreven. Die psalm moet nog vervuld worden. Ten volle vervuld worden. En zo zijn er heel veel psalmen. 102, 106, wil ons genadig weer bijeen vergaren, die eigenlijk een letterlijke uitleg en een letterlijke vervulling zullen krijgen in het volk Israël. Wij mogen ze geestelijk ook wel zingen hoor. Een toepassing zit er altijd in voor ons. Dat is ook waar. Ik zal eens wat noemen. 1948 is begonnen. Ik noem bijvoorbeeld het jaar 1950. Wat is er toen gebeurd? Toen had je operatie. Ja. Vliegend tapijt. Operatie vliegend tapijt. Nooit van gehoord? Had je toen nog geen RD? Nee, zie je wel. Dat dacht ik wel. Operatie vliegend tapijt. Waarin 50.000 Joden uit Jemen, Jemenitische Joden, zijn overgevlogen met vliegtuigen naar de staat Israël. Die Jemenitische Joden waren nomaden. Nomaden, moet u indenken, dat waren nomaden. En die leefden ergens in die zandbak. En die hadden nog nooit een vliegtuig gezien. Dus toen ze een vliegtuig zagen komen, zeiden, daar komt een grote arend aan met arendsvleugelen. En toen werden ze erin geladen, gingen ze terug, toen zeiden ze, we zijn door adelaarsvleugelen gedragen naar ons thuisland. Dat is een bijbeltekst. Op arendsvleugelen zal ik ze dragen. Ja. Dan krijgen we op een gegeven moment, ook in het jaar 1950, ze hebben er allemaal een naam aan gegeven. Dat is de operatie Ali Baba. Het is echt waar mensen, ik zit hier niet te foppen. Ali Baba. Dat was ook 130.000 Iraanse Joden die via een luchtbrug uit Iran zijn overgevlogen weer naar die staat Israël. Ze moesten wel van de Iraniërs al hun bezittingen achterlaten. Dus ze werden echt helemaal, ja, alleen hun lijf, de rest moesten ze achterlaten. Maar ze waren wel thuis in hun land. Ja, nou hebben we nog een kleine 3000, maar die hebben het niet makkelijk. Die hebben het daar niet makkelijk, dat klopt. Dan krijgen we nog een jaartal. Dat is het jaar, toen was ik er ook al, het jaar 1984. Operatie Mozes. Toen werden er heel veel Ethiopische Joden weer teruggevlogen naar Israël. 1991, dat weet u allemaal nog. Spectaculair, dat was een geweldig, wonderlijk jaar. Dat was operatie, bijvoorbeeld, operatie Salomo. En ook de grote Exodus. Operatie Salomo, dat waren de Falassia-Joden. Weet u nog, de Falassia's, Ethiopische Joden. Die ook ontzettend primitief leefden. Falassia-Joden. En Exodus, dat was uit de Sovjet-Unie, uit Rusland. Heel veel geleerden, onder andere Sharansky en zo, die zaten daarbij. Geleerde Joden, die ook 100.000, bijna 1 miljoen werden in een jaar, anderhalf jaar tijd, wel allemaal teruggevlogen naar de staat Israël. Falassia-Joden, die kwamen uit Ethiopië, dat was dus het zuiden. Rusland, dat was dus het noorden. En wat staat er in Jesaja 43? Ik zal tot het noorden zeggen, geef, en tot het zuiden, houd niet terug. Nou, u mag dat een vervulling noemen of niet, maar in ieder geval, het heeft er wel alles mee te maken. Dat snapt u, hè? Dus dat de Heer nou bezig is om die verstrooide weer bijeen te vergaderen. Alleen, er zit nog geen leven in, geen geest, geen heilige geest. Hè, de Joden, dat zijn gewone mensen en dat zijn voor een groot deel atheïsten. Socialisten eigenlijk, socialisten. Maar er zit nog geen heilige geest. Ze zijn niet religieus, ja, dat kluifje wat er in Jeruzalem zit. Maar dat is ook maar een kleine minderheid. Dus ze zijn volledig atheïstisch eigenlijk, maar toch, er is iets. God is bezig om ze bij elkaar. Maar het is nog een lijk, tussen aanhalingstekens. Het zit nog geen geestelijk leven in. Precies. Dat is nu bezig. Ja, die door het doodsbeen, er komen allemaal weer bij elkaar. En als de Heer Jezus nou terugkomt, dat is mijn overtuiging, dan komt die geest in dat volk. En dan zullen ze allen de Heer aanbidden, aanroepen en erkennen. Ja, oké, nou dat is iets over dat vergaderen. Het volk, land, stad. Ik ga verder. Dus de Heer gaat nu doen wat die slechte herders hebben nagelaten. De Heere zelf gaat naar ze vragen. En ze zoeken en ze vergaderen. Ja, vers 15 en 16 is een prachtig vers. Ik zal, zegt de Heere, ik zal mijn schapen weiden. Ik zal het verlorene zoeken enzovoort. Als een bundel belofte, als een boeket vol met belofte. Dat de Heere hier belooft. Nou begrijp ik waarom die verklaarde zegt, dit lijkt wel evangelie. Dit is het evangelie. Naar de beschrijving van Ezechiël. Die Heere is de herder. Die zal ze zoeken. Als je nou kijkt naar het Nieuwe Testament. En vul dat nou eens in. Nou, met betrekking tot de Heere Jezus. Met betrekking tot de Heere Jezus. Vers 15 en 16. Ik zal mijn schapen weiden. Dan denk ik aan Johannes 10. Ik ben de goede herder. He, en bewogenheid over zijn volk. En hij geeft ze leven en overvloed. Ze zullen ingaan en uitgaan en weiden vinden. Het verlorene zal ik zoeken. Noemt u eens een voorbeeld. In het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus dit nou heeft vervuld. Noem eens een verloren die de Heer Jezus gezocht heeft. Ja, Levi, Zacchaeus, precies. Nicodemus, allemaal best. Maar dat is inderdaad allemaal voorbeelden. Trouwens, hij heeft een gelijkenis gesproken over een herder die dat ene verloren schaapje zoekt. En hij heeft zelf gezegd, ik ben gekomen, de Zoon des Mens is gekomen om het verlorene te zoeken en te zaligen. Nou, dat is nou exact de vervulling van dit vers. De Samaritaanse vrouw was ook zo iemand. Ja. Het weggedrevene, vers 16, zal ik wederbrengen. Noemt u eens een voorbeeld van iemand die in het Nieuwe Testament in de evangelie is weggedreven. En die de Heer weer terugbracht. Verloren zoon, ja, oké. Okay. Ja, dat is Paulus, ja. Ik denk aan de discipelkring. Thomas en Petrus, precies. Hè. Thomas, inderdaad, weggedreven. De Heer zocht hem op. Petrus. Ja, 3 dagen van Goede Vrijdag tot de Pasen. Weggedreven door eigen schuld. Maar de Heere Jezus zocht hem op. Zeg aan mijn discipelen en Petrus. Hij is van Simon gezien. De Heere zocht hem apart op. Het gebrokene zal hij verbinden. Nou, als ik een voorbeeld moet noemen van iemand die gebroken is en die de Heere verbond. Dan denk ik, nou laat ik maar iemand noemen als bijvoorbeeld Maria Magdalena. Die gebroken was door smart, omdat ze haar heiland kwijt was. En de Heere heeft maar 1 woord te spreken en ze wordt genezen van haar intens verdriet. En er zijn nog veel mooie voorbeelden te geven. Hij heelt gebrokenen van harte. Het zieke zal hij, het kranke zal hij sterken. Ja, nou ja, dat is ook echt herderlijk werk. Hè. Hij is gekomen om ook het zieke, talloze voorbeelden van ziekten die door de Heere werden, zieken die door de Heere werden genezen. Dat ze weiden zouden, voedsel genoeg, de grazige weiden van het woord. Ja, de grazige weiden van het woord. Hè. Het woord van God, avondmaal, die Bijbel, nou dat is het voedsel waar wij mogen weiden. Soms leidt de Heer je door een woestijn heen. Dat kan best zijn dat je daar een keer een poosje in moet vertoeven in die woestijn. Maar de Heer als herder, je mag een poosje in de weide zitten. En dan wordt het weer eens donker en dor in je leven en moeilijk in je leven. Maar die woestijn is een doorgangsplek om uiteindelijk weer bij nieuwere en versere weiden te komen. En wie kent dat niet in zijn leven? Dat er periodes zijn dat het uiterst moeilijk is. He, maar dat het gelukkig niet het eindstation is. Maar dat de Heer je daar wel daardoor heen trekt door die woestijnervaringen. Om je het uiteindelijk weer in lieflijke weiden te brengen. Waar je voorheen geen weet van had dat dat ook bestond. Kisten.
Hier is God zeg maar ineens best wel liefdevol en zo.
Ja.
Maar een paar hoofdstukken ervoor is het eigenlijk totaal anders. En ik vind dat een beetje moeilijk zeg maar. Wat maakt nou opeens dat God nu opeens wel de
verloren
schaap en zo gaat zoeken en
een
paar
hoofdstukken
ervoor
zegt om het weg te. Ja, wat moet ik daarvan zeggen?
Ja.
7 punten. Ja. Nou kijk, ik denk dat het hiermee te maken hebben, om maar eens even wat zomaar hardop te denken. Kijk, de Heere die weerstaat de hoogmoedige, maar de nederigen geeft hij genade. Ik denk dat dat daar alles mee te maken heeft. Voor, ja, dat is duidelijk, hè, dat het jaar 586, die verwoesting, dat was het keerpunt. Hè? Hoofdstuk 33. Dat is, daarvoor hadden ze nog zo die neiging van, nou, die tempel die staat in Israël. En dat is die godstempel en gaat zijn eigen tempel niet verwoesten. Wij zijn het volk van God. En nou zitten we even in Babel, maar we komen zo weer terug. Dat is maar eventjes. Dus er was nog zoveel vroomvlees, zoveel hoogmoed. Hè? Alsof hun niks kan overkomen. En dan zie je dat God op een gegeven moment zegt, ja maar denk erom. Ik trek door met mijn oordeel. Want jullie breken niet, jullie bekeren je niet tot mij. Hoofdstuk 18. Ik weet niet of je dat toen was met hoofdstuk 18. Dat was ook zo'n geweldig hoofdstuk. Dat aan de ene kant zag je dat de Heere de goddeloze straft. Maar de Heere zegt, voordat ik straf, dan zeg ik, bekeert u tot mij en leef. Want ik heb geen lust in je dood. Dus daar zie je ook iets van de bewogenheid van God. He, dus het hangt ook alles samen met de reactie van de mens op wie God is en wat hij wil zijn. En als een mens in hoogmoed doorgaat, of het nou Israël is of wij, ja, dan moet de Heere straffen. Maar daar heeft de Heere geen lust in. He, en als op een gegeven moment dat dieptepunt gekomen is en ze zitten echt op die puinhopen en ze is echt hun alles ontnomen, dan zie je dat God zijn hart ook weer openzet om ze ook weer in zijn hart te sluiten. Maar dat deed hij daarvoor ook al. He, want ik heb geen lust in jullie dood. Absoluut niet. Maar zij gingen toch door. Ze denken, nou, ons kan niks overkomen. Dus het ligt niet zozeer aan de houding van God, maar de reactie van mensen op het handelen en de woorden van God. Zou ik zo zeggen. Ja, maar het is wel, ja, het lijkt opvallend, maar ik zoek het dus niet zozeer in God zelf. Want juist hoofdstuk 18 spreekt mij ook van diezelfde tonen hoor ik. Diezelfde tonen klinken daarin door. Het is niet, absoluut niet waar, dat is echt een valse leer, dat je zegt, nou die God van het Oude Testament, dat is zo'n tonende God, zo'n God die je alleen maar kapot wil maken, en alleen maar mensen wil straffen, en die God van het Nieuwe Testament is zo'n liefdevolle God. Dat is een valse tegenstelling. Dat is niet waar. En we hebben gelukkig verschillende hoofdstukken uit Ezechiël gezien, waarin dat ook heel anders werd beklemtoond. Goed, oké, waar ben ik gebleven? Nou, de Heere zelf zullen doen. zieken, wijden, we hebben het gehad. Oké. En dan, en dan komt het. Dan komen de schapen aan de beurt. Vers 17. De Heere zal niet alleen de slechte herders oordelen, maar nou staat er iets dat de Heere ook de schapen gaat scheiden. Er is namelijk verschil in schapen. Er staat in vers 16, ik zal het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. En dan komt het vanaf vers 17 tot 22. Dat is weer een nieuw kopje. Vers 17 tot 22. Dan gaat het over een oordeel tussen de vette en de magere schapen. Dus niet alleen de verantwoordelijken, de leiders worden aangesproken en geoordeeld, maar ook het volk op zich. Daar wordt scheiding tussen gemaakt. Gij. Vers 16. Ik hobbelt er overheen, maar je hebt altijd weer scherpe hoorders en luisteraars. Kijk, de vraag is dit. Vers 16. En het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ziet u dat staan? Vers 16, laatste gedeelte. Dat staat in de Statenvertaling. Maar in een andere vertaling staat, het vette en het sterke zal ik
doden.
Oh, sorry, nee, dan snap ik jou niet. Stel je vraag nog een keer. Ja? Oké, ik zal ze wijden zoals het moet. Ja, nou, daar zie ik geen tegenstelling in. Nee, ik dacht dat je wilde vragen. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. In de andere vertaling staat. Ja, dat is ook weer hetzelfde. Maar er zijn ook vertalingen die zeggen. Het vette en het sterke, dat zal ik bewaren. Dus dat is weer positief. Dat heeft weer te maken met. Verschillende handschriften en zo. Dus we gaan het niet moeilijker maken dan het is. Het gaat erom dat er, dat is duidelijk, dat er verschil wordt gemaakt, zeker vanaf vers 17, tussen klein vee en klein vee. 17. Ik zal richten tussen rammen en de bokken, tussen de vette en de magere schapen, tussen de schapen onderling. Er waren namelijk wantoestanden onder het volk. Wat dan? Nou, dit. Vers 18. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt, die vette schapen? Zult gij nog het overige uw weide met uw voeten vertreden? Zult gij de bezonken wateren drinken en de overgelaten met uw voeten vermodderen? Mijn schapen dan, mijn schapen. Er staat, geloof ik, 14 keer in dit hoofdstuk. Mijn schapen. Zullen ze afwijden wat met uw voeten vertreden is en drinken wat met uw voeten bemodderd is? Dus wat is hier aan de hand? Je hebt sterke schapen. En je hebt zwakke schapen. En die sterke schapen die duwen die zwakke schapen weg. En die eten het beste gras op. En als ze dan een buikje vol hebben, dan trappen ze dat gras kapot. Dan komen die magere schapen aan en hebben ze niks over. En die vette schapen die duwen die magere weg. En die drinken eerst van het water. En als ze dan lekker gedronken hebben, dan met hun poten trappelen ze erin. Zodat het bemodderd wordt. Zodat die magere schapen niks te drinken hebben. En dat gaat God oordelen. Zo was het ook, je zou ook een lijn kunnen trekken naar ons. Als gemeenteleden, dan kom ik dicht even naar u toe. Gemeenteleden. Paulus zegt in Romeinen, in de gemeente heb je sterke gelovigen en zwakke gelovigen. En het is zo moeilijk om met elkaar in liefde en vrede om te gaan. In de tijd van Paulus had je al dat de sterke gelovigen, die zeggen, nou, we hoeven de wet niet meer te houden, we hoeven ons niet meer te laten besnijden. We eten van alles, inclusief een broodje ham. Feestdagen, dat hoeven we allemaal afgeschaft. Wij staan in de vrijheid. Dat waren de sterke gelovigen. De sterke gelovigen, die stonden in de vrijheid. En je had ook zwakke gelovigen. Dat waren geloven die zeiden, ja, we zijn door de Heer Jezus verlost, maar die Sabbatdag, die is me wel heilig. En kosjere eten, ja, dat staat er ook in de wet. En ander leg ik dat niet op, maar voor mezelf, ik kan er niet overheen stappen. Heel mijn leven heb ik geen varkensvlees op, ik hou me eraan. En die feestdagen, die hou ik nog steeds, want daar word ik niet minder van. En nou, dat is prima, maar weet je wat er dan gebeurt in die gemeente? De een ging de ander veroordelen. Die zwakke, die zei het tegen die sterke, tussen aanhalingstekens, die veroordeelde hen. Van die mensen die leven volstrekt werelds. Die doen maar alles wat God verboden heeft. En die sterken, die keken naar die wettische zwakke schapen. En zeiden, wat de oudste mensen zijn dat. Dat waren dan de zwakken, weet je wel. Ze zitten nog onder de wet, zitten onder de juk. En dan zegt Paulus, jullie gaan niet goed met elkaar om. Want de sterke veracht de zwakke. En de zwakke die veroordeelt de sterke. En als dat gebeurt in de gemeente, is de liefde weg. Dan is de band van de geest weg. En dan ga je elkaar verbijten en vereten. En dat is nou wat Ezechiël hier ook ons wil leren. Als de sterken gaan overheersen over de zwakken. Ja, dan gaat het mis. Dan gaat een gemeente kapot. Dan is zo'n gemeente aan de verdeling overgegeven. Nee, precies. Maar die mensen denken dat ze in de vrijheid staan, dus precies. Ja. Het is nou maar inderdaad de vraag of dat nou de echte sterkte is zoals God die bedoelt. Maar ze dachten van, nou, wij zijn verder gegroeid dan die mensen, want die zitten nog in de eerste beginselen en zo, en die zijn nog allemaal niet onder de wet. Ja, pas erop. Maar ze gingen niet liefdevol met elkaar om. Nou, en dat is een les, beste mensen. Die blijft moeilijk. Je hebt altijd Diotrefussen in de gemeente. Wie was Diotrefus? Een man, ja, dat klopt. Nee. Diotrefus is iemand die, daar staat in de 2 Johannes, die in de gemeente graag de eerste plaats wilde innemen. Die onder u de eerste wil zijn. En dat gedrag, hè, van de eerste willen zijn en de beste willen zijn. Die sterke schapen, die is de zwakke een beetje. Nou kijk, en dat is zo funest. Ik maak het mee in gemeenten waar je dan een groep hebt die staat dan in de vrijheid zogenaamd. En al die mensen die dan nog een beetje in hun ogen wettisch zijn. Dat is allemaal niks en zo. En die moeten maar. En die schrijf je dan af. En als je elkaar innerlijk gaat afschrijven en loslaten. Nou, dan is het niet van de geest. Hoe sterk je ook voor jezelf mag denken te zijn. En dus laten we uit. Ze vertrappen de weide. Weet je dat het heel gauw gebeurt? Die sterken die vertrappen de weide. Vers 18. Het weinig is het weinig dat gij de goede weide afwijdt en het overige met uw voeten vertreedt. Het is zo belangrijk dat u de weide, dat wil zeggen de prediking van het woord, zoals u dat zondags hier hoort, als ik het zo eens moet toepassen. Je kan daar al sterken van, nou ja, dat is allemaal maar beginsel en zo. Dat is allemaal, weten we allemaal al. Als je daar veroordelend over spreekt, ook naar anderen in de gemeente, dan vertrapt u dat goede, die goede wij die God wil geven voor die zwakke gelovigen, die er wel van genieten. Maar u bent er als het ware al overheen en doorheen gegroeid en u hebt veel meer andere dingen nodig. Nou, die geest, hè, dat is zo funest. God oordeelt dat. God orde, omdat er namelijk de liefde in gemist wordt. Dat is het. Dat is het enige. Voor de rest heb je helemaal gelijk. Maar de liefde mis ik erin en daarom is het niet van God. Laten we daarin ontzettend waakzaam zijn en onszelf daarin onderzoeken. Stoten wij misschien de zwakke christenen weg? Ja, dat kan. Als we elkaar gaan afrekenen op psalmen en gezangen en opwekkingsliederen. De een die veroordeelt de ander, want ja, dat kan eigenlijk niet en dat is allemaal niks. Of dat is juist alles of niks. Hè. Ik zit in de verleiding om het in te vullen. Je kan dat met psalmen hebben. Hoe je zingt en wat je zingt. De een kan de ander verachten. Nou, die zit nog steeds bij dat teen. Of bij de oude berijming. En die ander die zit er wel mee te horsen met. Met allerlei nieuwste opwekkingsliederen, de nieuwste bundel. Laat elkaar daarin vrij en in waarde. Als het gaat over het onderhouden. Als het gaat over de eredienst. Als het gaat over kleding. Als het gaat over stropdas. Als het gaat over kleuren en zo. Ik ga nog meer zeggen, maar dat komt nog een keer. U begrijpt wat ik bedoel? Ja.
heeft natuurlijk ook de vrijzinnige. En
ja.
Denk ik dan aan. En niet om op eigenlijk, ja, ik zeg maar, de kerk stuk te maken.
Ja, klopt.
Alle
ja.
Onkenden.
Kijk. De grens, dat is goed dat u dat vraagt, de grens is altijd wat het woord van God ons leert. Dat is de grens. Als het echt duidelijk tegen het woord van God ingaat, dan moet je niet zeggen van ik zie het zo, maar Gods woord leert het zo. Alleen we moeten ook zo eerlijk zijn, om een aantal dingen staan niet duidelijk in het woord. En daarin moeten we ook eerlijk zijn naar onszelf toe. En zeggen van, is dat nou mijn licht wat ik gekregen heb over het woord? Wat ik voor mezelf meen te moeten doen voor God? En waar een ander dus ook weer iets anders in kan zien. Naar hetzelfde licht wat hij gekregen heeft over het woord van God. Kijk, en dus, maar de grens is daar, wat God zonde noemt, moeten wij zonde blijven noemen. En we blijven een schriftgetrouwe gemeente. Maar hier gaat het over het, dat je elkaar onderling op dingen, lees Romeinen 14, sterk en zwak, dat je elkaar dus onderling wat gaat verachten en veroordelen over dingen die uiteindelijk niet rechtstreeks zonde zijn.
Paulus noemt ook letterlijk een aantal dingen die daar precies in vallen, want ieder zijn zichzelf.
Ja, en ieder staat of valt zijn eigen heer en ieder zij in zijn eigen gemoed en volle overtuigd. En wij hebben altijd weer de neiging, net zoals die herders, om over elkaar te gaan heersen. Jij bent pas een echte christen als je nou hetzelfde meemaakt, of hetzelfde beleeft, of hetzelfde doet als ik doe. Nou, dan ga je heersen over de gewetens van anderen. En dat is, tenminste, ik zal u eerlijk vertellen dat ik dat in mijn eerste gemeente, als ik daar nog eens aan terugdenk, dan denk ik van ja, ik ben in die valkuil ook gevallen. Dan denk ik van, ik heb te veel dingen eruit geflapt, want ik denk van, ik wil heersen over de gemeente, over de gewetens van mensen, om ze te vormen zoals ik denk dat het is. Dat heb ik als zonde gezien in mijn leven. Maar de grens is terecht, wat mevrouw van der Velde vraagt. Het gaat dan over het woord. En wat er buiten valt en wat er binnen valt. Als het woord nee zegt, dan horen wij het nee te zeggen. De vetten en de sterken, dat zijn de ongelovigen. En die zwakke schapen, dat zijn de gelovigen. Nou, ik ga gauw naar vers 23 tot en met 25. Dat is zo geweldig, dat is de kern ook. Dan gaat het over de grote Davidszoon. Daar gaat het over de grote Davidszoon. Dit is de kern, beste mensen, van dit hele prachtige hoofdstuk. De belofte van de enige rechte herder. Daarom zegt de Heer, vers 20, zie ik zal richten tussen het vette kleine veen, tussen het magere kleine veen, dat hebben we net gehad. Vers 23, ik zal een enige herder over hen verwekken. Hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden, die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik zal een verbond des vredes met hen maken. En zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. Dus hier gaat het over, ik zal, vers 23, een enige herder over hen verwekken. Hij zal ze weiden, mijn knecht David. Dit is de kern, dit is de climax. Dit is het hart waar het in het derde gedeelte van Ezechiël over gaat. In het derde hoofddeel. Die herder die hier David wordt genoemd. En wij denken natuurlijk aan Davids grote zoon. De Heer Jezus Christus. En daarom wordt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament vaak aangeroepen als o zoon van David, ontferm u over mij. Waarom riepen de mensen dat? Bartimaeus riep dat bijvoorbeeld. Zoon van David, ontferm u over mij. Omdat David van O zoon van David, ontferm je over mij. Dat riep Bartimaeus. En dat was een titel van de Messias. Want Bartimaeus had van zijn moeder gehoord dat als de Messias komt, dan zal die de ogen van de blinden openen. En die Messias, die zal een Davids zoon zijn. Op grond van Ezechiël 34. Vandaar dat Bartimaeus, dat hij de Heer Jezus bij zijn Messiaanse titel noemt. Zoon van David. En daar gaat het hier over. Weet u wat ook apart is? Als u het een beetje gesnapt hebt. In die eerste verse zagen wij dat de Heer op een gegeven moment zegt, ik zal zelf naar mijn schapen vragen. Ik zal ze weiden. En hier staat, mijn knecht David zal ze weiden. Mijn vraag is, wie weidt ze nou? De Heer zelf? Of die knecht David? Davids grote zoon. Snap je mijn vraag? Dat is één en dezelfde. God zal ze weiden. En de Heer Jezus, de grote zoon van David, zal ze wijden. En dat kan, dat is de oplossing is. De oplossing is, als u me snapt. De oplossing is Openbaring 22. Waar staat dat de Heer Jezus is de wortel en het geslacht van David. Dat de Heer Jezus het geslacht van David is. Dat wil zeggen het nageslacht van David. Dat duidt op zijn mensheid. Hij is een spruit, een telg van, uit de stam van Isaï. Uit de Davids koninklijke stam. Koninklijke geslacht. Maar die wortel van David, dat wil zeggen, die wortel is er eerder dan de vrucht. Die wortel wil zeggen, dat is zijn goddelijke natuur. Het is dat geslacht dat duidt op zijn menselijke natuur. En dat hij de wortel van David is, die dat hele koninklijke huis draagt. Dat duidt op zijn goddelijke natuur. Dus als er hier nou staat dat God zelf de herder zal zijn. En dat David de herder zal zijn. Dan zeggen wij, dat komt nou bij elkaar in Jezus. Die de Gods zoon is. Dus God wijdt ze in zijn zoon. Die God en mens is. Zo zit het in elkaar. Ik ben de goede herder. Ik en de vader zijn één. Eén, precies. Die vorst wordt hier genoemd. En beste mensen, wat gebeurt er dan? We hebben het. Kijk, als die vorst hier ter sprake komt, dat duidt op de Heer Jezus, maar dat duidt ook op de wederkomst natuurlijk. Als deze Davids zoon terugkomt, voor de Joden zal komen, wij zeggen terugkomen, als die terugkomt, dan zal dat geestelijke leven in Israël geblazen worden. En dan gebeurt er iets geweldigs, dat laatste gedeelte. Dan gebeurt er iets geweldigs. Dus eerst krijg je in dit hoofdstuk de, we hebben het gelezen, de bijeenvergadering van die verstrooide Israëlieten. Vers 12, hè? De bijeenvergadering in het land. Nou, dat heb ik u net met die jaartallen proberen duidelijk te maken. Het nationaal herstel. Dan krijgen we in vers 23, dan komt die grote Davids zoon, de Heere Jezus, terug, als dat vervuld wordt. En daarna krijgen we, vanaf vers 26 en volgende, dan krijgen we, als de Heer Jezus terugkomt, dan krijgen we dat hier op aarde er een rijk zal komen van vrede en gerechtigheid zoals er nog nooit is geweest. Dan zal het volk Israël tot bekering komen en dan zal de aarde met zijn vrees worden vervuld. Zoals er staat in een van de profetieën, dan zal de aarde worden vervuld met de kennis en de heerlijkheid van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En de bodem van de zee die wordt bedekt door het water, niet af en toe zijn plekje, maar die hele bodem van, heb u wel eens de zeebodem gezien waar geen water is? Dat kan niet. Dus helemaal, hebt u nu een plek op aarde gezien? Kan je nu zeggen dat de hele aarde vervuld is met de vrees en de heerlijkheid van de Heer? Nee, het is hier en daar een plekje. Maar dan zal het helemaal zijn. En dat is de tijd die vlak na de wederkomst, wat we genoemen, ik duid het altijd aan als DJR, duizendjarig vrederijk. En wat zal dat voor een rijk zijn? Dat is de laatste verse, vers 26 tot en met 31. Dan worden die heerlijke zegeningen genoemd. Ten slotte, zeven zegeningen. Leest u maar mee. Vers 26. Nou, eerst spreekt hij over vers 24. Ik zal de Heere hun tot een God zijn. Mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Toen de Heere Jezus op aarde bij zijn eerste komst was, dan was hij ook in het midden van hen. Immanuel. Maar toen hebben ze hem verworpen. Maar bij de wederkomst zal hij weer in het midden van hen zijn. Hij zal ze weiden en die zal hun tot een herder zijn. En ik de Heere zal hun tot een... Oh, dat heb ik al gezegd. Even kijken hoor. Vers 25. Ik zal een verbond des vredes met hen maken. Dan denken wij natuurlijk aan het nieuwe verbond. Het genadeverbond. Waar wij nu de vruchten al van mogen plukken. En dat straks ook met Israël zal worden bekrachtigd. Het verbond des vredes. Ik zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. De heidenen uit het land. De heidenen. En nu is er nog heel veel inmenging, direct of indirect, ook met de Verenigde Naties en zo. En iedereen wil daar zijn hand achter hebben in Israël. Dan zal dat niet meer zo zijn. Ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal dezelfde en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen. Dat is Sion, hè, die heuvel. Ik zal mijn heuvel stellen tot een zegen. Ik zal plasregens doen neerdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. Willem, waar zit je? Wat staat er in de Engelse vertaling, vers 26? Plasregens van zegen. Showers of blessing. Inderdaad, een douche. Het stroomt eruit. Showers of blessing, een mooie uitdrukking, hè? Als een douche, zoveel zegen van de hemel. En het geboomte van het veld zal zijn vrucht geven. Het geboomte van het veld zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst geven. Dus wat zien we hier, beste mensen? Ik had 7 zegeningen, zei ik u. Het eerste is dus dat ze veilig zullen wonen. Vers 25, ze zullen zeker wonen. Zal ik ze nog even opschrijven, 7, heel vlug? Kan dat nog? De eerste zegen is dat ze veilig zullen wonen. Vers 25, ze zullen zeker wonen. Het tweede is die regen. Oh mensen, ik zou daar zoveel over willen. Dat komt allemaal nog. Die showers of blessing, dat zijn namelijk... In Handelingen 3 wordt gesproken over de tijden van de verkwikking. De verkoeling. Als die zegen, ik heb pas geleden gesproken met de avondmaal over die regen. Als die regen komt, dan is dat voor Israël een verkwikking. Want het is een ontzettende droge tijd geweest van mei tot en met oktober. En als die regen komt, dan komen de tijden van de verkoeling, van de verademing. Als de Heer Jezus terug zal komen, dan zal er een tijd van verkwikking, van verademing zijn. Dat zijn die regen van de tijd van de verkoeling, van de verkwikking. Verademing. Ook voor de schepping, voor de natuur. He, er staat over die oogst, had ik net gelezen, het geboomte, vers 27. Er zal een ongekende vruchtbaarheid zijn in Israël en in de wereld. En ieder zal wonen onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, precies. Ja, de schepping zal wat dat betreft, de natuur zal wat dat betreft in de handen klappen. Die zuchtende schepping, zegt Paulus, zal worden veranderd in een zingende schepping. Het ganse schepsel zucht nu, maar dan wordt dat anders. Dan staat er iets over het juk. Vers 27. En ze zullen weten dat ik de Heere ben als ik de disselbomen van hun juk zal hebben verbroken en het gerukt uit de hand van degene die zich aan hen deden dienen. Dus dat wil zeggen, ze worden van dat juk worden ze ontslagen. Dat wil zeggen, ze komen in de vrijheid te staan. Ongekende vrijheid van de slavernij, van de zonde en van de Satan zou je kunnen toepassen. Dan staat er nummer 5, vers 28, zij zullen de heidenen niet meer ten roof zijn. De onderdrukkers zullen verdwijnen, het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten, maar ze zullen zeker wonen, er zal niemand zijn die ze verschrikt. Dus er zal geen angst meer zijn. Kan je dat voorstellen als je ooit eens een keer in Israël geweest bent? We gaan nog een keer een reisje organiseren hoor. Als je ooit een keer in Israël geweest bent, dan voelt, het is daar niet onveilig, maar je ziet ook overal soldaten, je ziet overal speurhonden. Je ziet, ik was eens een keer in Jeruzalem vorig jaar en op een gegeven moment toen zat ik bij een kennis die woonde daar in Jeruzalem. En dan zat ik op het balkon en toen opeens werd alles afgezet en toen zag ik op een gegeven moment een wagen en ergens een pakketje daar, ergens in de verte. Het was echt midden in de stad Jeruzalem, op een druk kruispunt en er kwam er een robotje uit. En ja, joh, daar ontploft er een bom hier of zo. Ik zeg, zullen we niet even naar binnen gaan? Oh nee, dat gebeurt elke dag bij ons. Dus we bleven er al zitten. Ik zat daar te shaken. En inderdaad, er kwam een robot uit en dan lezen ze dat met zo'n oog zit daarin. En dan kunnen ze kijken of daar wat in zit of niet. En als er echt iets in zit, dan word je opgeroepen om naar binnen te gaan. En dan laten ze dat tot ontploffing brengen. Maar er is enorm veel angst en dreiging en spanning. En dat voel je. En als er hier nou staat, ja, eigenlijk zou dat aan een Jood moeten vragen. Weet je wat dat voor tijd zal zijn? Dat er niemand meer zal zijn die ze zal verschrikken. Ongekend. Ja. Een ongekende tijd. Maar dat geldt ook voor Rotterdam. Want als je hier s'avonds loopt, dan word je ook een beetje schrikbarend. Dus dat geldt niet alleen voor Jeruzalem, maar ook voor Rotterdam. He, dus die tijd dat die dreiging voorbij zal gaan. Dat alles door de vrede zal bloeien. He. Zijn shalom. Ik ben bij nummer 5. Dan staat er, en ik zal hun een honger, waar staat dat ergens? 29. En door de honger zal ze niet meer worden weggeraapt. Geen honger meer. Het voedselprobleem zal ook worden opgelost. Geen voedselbanken meer. Wat een tijd zal dat zijn, mensen. Er wordt trouwens gesproken in vers 29 over een plant van naam. Ik zal hun plant van naam verwekken. Heel veel Puritijnen die spreken over de edele plant van naam. En dan denken ze aan Christus. Daar staat in de nieuwe vertaling volgens mij anders. Vers 29. Vers 29. De eerste. Ik zal akkers voor ze aanleggen. Ja, precies. En in de Statenvertaling, en trouwens ook in de King James, Willem. Ik ben er blij dat Willem er is. Wat staat er in de King James? Ja. Plant of renown. Het is die edele plant van naam. En ik denk dat is een prachtige, mooi beeld ook van de Heer Jezus. Goed, en dan nummer 6, geen honger meer lijden. En nummer 7, ja, daar staat er. En zul de smaad van de volkeren zullen ze niet meer dragen. Dus de spot, de smaad van de volkeren. Hè? En allereerst met betrekking tot het volk Israël, Gods volk, mijn schapen. Hè, dat ze worden bespot, belasten, de kronieken van Sion, bekladden van grafstenen, enzovoort. Hè. Altijd zijn ze de staat van de volkeren geweest. En dat zal afgelopen zijn. De Heere zal zijn volk, Israël letterlijk, de Heere zal het voor zijn volk gaan opnemen. En hij zal ze in plaats van de staat der volken, zal hij ze maken tot het hoofd der volken. God zal ze zijn volle gunst betonen. In plaats van veracht zullen ze worden geëerd. En dat mag je ook toepassen op de christenen van nu. Want of je nou bij het Oude Testament, letterlijk is de uitleg Israël, maar geestelijk uitleg voor ons nu, dat wil zeggen een echt kind van God. Allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En dat zal bij de wederkomst anders zijn. Dan zullen de vervolgde christenen, dat denk ik dan net zo goed aan, die zullen door de Heere openlijk worden erkend als de zijne. En dan zullen de verdrukkers worden verdrukt en de verdrukten zullen worden geëerd. Nou, als ik dit zo tot me laat doorwerken, dan zeg ik 7 zegeningen die in volheid zullen komen bij de wederkomst van Christus. En nu mogen we onze zegeningen al tellen. Laten we gaan zingen. Psalm 103, vers 1. Ik geef er nou zelf een op. Dat gaat ook over de zegeningen. Psalm 103, vers 1. Loof den Heer, mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam zo groot, zo heilig dachten. O God, nu al wat in mij is en prees, ziel den hoorder der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Dus we eindigen met een dankgebed. Trouwe heren, we komen tot u aan het einde van deze avond. We willen u hartelijk danken, heren, voor deze avond. We hebben gezongen dat u de hoorder bent van de gebeden. Die mochten we voor uw aangezicht neerleggen aan het begin van deze avond. En dan mogen we u houden aan uw naam, hoorder van het gebed. Als we gebeden hebben voor de jeugd, voor de gemeente, voor het evangelisatiewerk. Als we gebeden hebben, heren, voor mensen die het moeilijk hebben, die verslaafd zijn. Wil u danken, o God, voor uw vele zegeningen. Tel uw zegeningen, vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Heren, we hebben gezien die prachtige toekomst, die straks ten volle zal worden verwerkelijkt. Die plasregens van zegen. De veiligheid, de vrede, de vrijheid, de vreugde. Geen angst. Heren, dat u er zelf zal zijn. Die edele plant van naam. De grote Davidszoon zal dat zijn, heren, voor uw volk Israël, voor de wereld, voor de schepping, voor de gemeente, voor mij. Heren, we hebben ook huiswerk meegekregen, een oproep. Ik, als herder en leraar van deze gemeente, heren, ben ik nou een slechte herder? Of mag ik nou een klein beetje lijken op u, de goede herder, die juist het zwakke en het afgedwaalde, het verdreven, het verlorene zocht, verbond, die dominerend was, maar dienend bezig wil zijn. Maak me zo, Heer, als uw beeld. We hebben ook huiswerk meegekregen als schapen, als gemeenteleden. Sterken en zwakken. Hoe gaan we nou met elkaar om? Hebben we zorg voor elkaar, liefde voor elkaar? Of trappen we? Eten we zelf het beste? Veroordelen en verachten we elkaar? O God, bewaar ons ervoor. Geef dat we naar elkaar mogen omzien met hartelijke liefde. Naar elkaar zullen vragen. En dat we zo schapen mogen zijn van uw weide, onder u als de herder. Leid ons zo, Heer, in de waarheden van uw woord. Wees met uw volk Israël, wees met deze schepping, deze wereld. En kom spoedig terug, Heer Jezus. En als we u nog niet kennen, als we straks als een bok aan uw rechter, aan uw linkerhand zullen worden gezet. Heer, dat is verschrikkelijk. Maar we mogen dan nu bidden. O Zoon van David, ontferm u over mij. En dan hoort u, zoals u Bartimeus verhoorde, zo hoort u ook een gemeentelid. Zo hoort u ook iemand die vanavond hier zit en die voor het eerst roept, Heer Jezus, ontfermt u zich. We danken u voor alles. Ga met ons mee naar huis en geef ons nog een blijde zondag om Jezus wil. Amen. Graag tot volgende week. Oh, ik heb nog wat... voer voor volgende week. Dus als u een blaadje wil hebben, kunt u het hier pakken.